Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we zo weer bij elkaar mogen zijn. En dat we een geweldig vooruitzicht hebben. Hè? Dat het moment zal komen dat we zijn heiligdom binnen zullen gaan. En dat we dan volmaakt zullen zijn en voor altijd bij hem zullen zijn. Ik kan er wel eens van dagdromen, maar voor de rest kan ik me er eigenlijk weinig van voorstellen. Maar het zal geweldig zijn. En het is zo mooi hè, dat je daar niet op hoeft te wachten, maar dat er nu ook al van die momenten kunnen zijn, als je stil wordt voor hem, dat je dan ook zijn heiligdom in mag gaan. Hè, dat je voor zijn troon mag neerbuigen en dat je tot hem mag spreken, maar wat veel fijner is, dat je ook naar hem mag luisteren. En dat is eigenlijk wel een beetje moeilijk, moet ik u eerlijk zeggen, want we praten zo graag en het is onze vader en we vertellen hem graag alles, maar die vader die is zo blij met ons en die heeft geen geheimen voor ons en die wil ook met ons spreken. Ja, daar moeten we ons even een beetje in trainen, dat we dat ook gaan ontdekken, dat hij wil spreken. En als hij spreekt, dan gebeuren er mooie dingen. Ik ben altijd weer een beetje bang, je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar je hoeft niet bang voor hem te zijn. Ik wil graag met u en met jou lezen uit Matteüs 8 en Matteüs 14. Matteüs 8 vanaf vers 23. En dan gaat het over de Heer Jezus. En toen hij in het schip ging, volgden zijn discipelen hem. En zie, er kwam een grote onstuimigheid op zee, zodat de golven over het schip sloegen. Maar hij sliep. En ze kwamen en maakten hem wakker en zeiden, Heere, help ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen, waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? En dan uit 14, dan gaat het ook over een storm op zee, maar dat is toch wel weer een andere storm. Soms heb je dat, hè? Niet alleen op zee, maar ook in je leven. Matteüs 14 vanaf vers 22. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaken kwam hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zeide, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, als gij het zijt, beveel me dan tot u te komen over het water. En hij zei, kom. Petrus ging het schip uit, liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde, Heere, red mij. En terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem, kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden, waarlijk, gij zijt Gods zoon. En de tekst voor vanmorgen is uit Matteüs 28, vers 18. En Jezus trad naderbij en sprak, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat is nog steeds zo. En dat is bijzonder als je dat mag weten. Wij als kleine, nietige mensen, dat we altijd naar iemand toe kunnen die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Het zijn eigenlijk wel twee mooie gedeeltes die ons wat te zeggen hebben. In het eerste stukje wat we gelezen hebben, hebben we gelezen dat de discipelen volgden Jezus. En in het tweede stukje staat, en hij dwong hen in het schip te gaan. En het is heerlijk om de Heer Jezus te volgen. En als het allemaal lekker gaat in je leven en het loopt goed, dan kun je eigenlijk fluitend achter hem aangaan. Maar er zijn ook van die momenten, dan gaat het minder goed. En dan heb je eigenlijk geen reden om fluitend achter hem aan te gaan. En zo de tweede stukje, en hij dwong hen in het schip te gaan. En ik vind het wel bijzonder dat het op beide plaatsen die we gelezen hebben ging stormen. En dat ze, alhoewel dat ze veel wonderen en tekenen al hadden gezien van de Heer Jezus, er eigenlijk nog niets van begrepen. Dat ze eigenlijk nog steeds zijn macht en kracht niet hadden ontdekt. Ze hadden niet ontdekt dat hij werkelijk de Zoon van God was. Zoals ook in het eerste stukje staat, de mensen die waren verwonderd dat hij tot de golven sprak en dat zelfs de golven en de zee naar hem luisterden. En ze zeiden, wat voor iemand is deze? Ja, en dan kun je zomaar zeggen, wat voor iemand is deze? Dat is toch de zoon van Jozef en Maria? Hoe is het dan mogelijk dat hij dit kan? En zo zijn er heel wat mensen in deze tijd die zondag aan zondag naar de kerk gaan en eigenlijk zomaar achter hem aanwandelen zonder te ontdekt te hebben wie het werkelijk is. En als ik nu aan u, aan jou persoonlijk zou vragen, wie is hij voor u, wie is hij voor jou? Zou je dan verwonderd zeggen, wie is toch deze? Of ben je al tot de ontdekking gekomen dat hij echt Gods zoon is? Zoals in het tweede gedeelte. Ze zagen dat de wind stil werd en de golven weer stil werden. En dan komen ze tot de ontdekking, dit is iets bijzonders. Dit is niet zomaar iemand. Dit is niet zomaar de zoon van Jozef en Maria. Dit is werkelijk Gods zoon. En ik hoop zo dat u en jij hem zo zullen kennen. Dat je werkelijk tot de ontdekking gekomen bent, waarlijk u bent Gods zoon. En dat je niet zomaar achter hem aanloopt. En misschien straks voor een gesloten deur komt, om het zomaar te zeggen. Maar dat je ontdekt hebt dat hij namens God naar deze wereld gekomen is. Om mensen te vertellen wie God is. Om mensen te vertellen dat er een God in de hemel is die van ze houdt. En dat er een God in de hemel is die de eeuwigheid met mensen wil delen. En hij heeft ze ook verteld dat het daartoe nodig was dat je in hem zou gaan geloven. Dat je in God zou geloven en zou gaan zien dat je gered zou kunnen worden door het bloed van zijn zoon aan het kruis. Waarlijk, gij zijt Gods zoon. En als we straks bij brood en wijn terugdenken aan het moment dat hij daar hing in u, in jou en in mijn plaats aan het kruis. En je neemt dat slokje en dat hapje, dat je dat mag beseffen. Waarlijk, gij zijt Gods zoon. Ik weet niet hoe het in u en in jouw leven is. Maar door de tijd heen heb ik wel geleerd dat het behoorlijk kan stormen in je geloofsleven. Als er ziektes en moeite en pijn en verdriet je leven binnenkomen. Ik dacht er van de week nog aan terug, weet je, we hebben zomaar jaren geleefd dat je daar helemaal niet aan dacht. Dat je ooit eens ziek zou kunnen worden. Dat je problemen zou krijgen, noden zou krijgen. Het ging eigenlijk alles voor de wind. En als je een keer een beetje wind tegen had, dan was dat eigenlijk zo wel weer opgelost. Omdat je meende dat je zelf zoveel kon doen. Maar ja, nu ik wat ouder geworden ben, heb ik wel ontdekt dat het niet zomaar is. Hè, dat er heel veel mensen, juist bij het ouder worden, stormen in hun leven mee gaan maken. En die stormen die kunnen behoorlijk tekeer gaan. En daar kun je niets aan doen. Hè. Hij dwong ze om in het schip te gaan. En soms word je eigenlijk zomaar gedwongen in een bepaalde situatie. En één keer is het daar. Zoals er in één keer storm is, zoals er in één keer de golven zijn, zo kan het ook in één keer zomaar in u en in jou en in mijn leven zijn. En als je dan alleen maar ontdekt hebt dat je kunt zeggen, wie is toch deze? Ja, dan gaat het niet fijn. Maar als je ontdekt hebt dat hij waarlijk Gods zoon is, dan heb je altijd iemand om op terug te vallen. Dan mag je weten dat in elke situatie van je leven hij erbij is. En dat hij je bij de hand neemt, zoals hij Petrus bij de hand nam toen hij door de golven zakte. En zo kan het zomaar zijn. Dat je eigenlijk voor het gevoel door de golven zakt. En dat er niemand om je heen je meer kan helpen. En dat je zo ver gekomen bent, dat kun je beter meestal aan het begin doen hoor, dat je roept, Heere, help mij. En is daar die reddende hand. Hè? Maar die was er al. Maar ja, zolang dat je probeert het zelf te doen, ontdek je die hand niet. Hè? En daarom, het is zo belangrijk dat we een relatie hebben met de Heer God. Met onze Vader. En daarom is het ook belangrijk dat je leert luisteren naar Hem. Omdat Hij iets te vertellen heeft. En ook vanmorgen spreekt Hij tot u, tot jou en tot mij persoonlijk. En ik mag een doorgeefluik zijn. Het zijn niet mijn woorden, het zijn zijn woorden, het is zijn boek. Maar ik heb wel ontdekt, dat, en dat wil ik graag met u delen, dat hij heel veel van je houdt. En dat hij het niet fijn vindt als je ja, zo aan het, ja, zeg maar in dat bootje zit en je hebt de angst dat je door de golven naar beneden geslagen wordt. Maar als je in zo'n situatie gekomen bent, en misschien heeft de Heer je er wel in geleid, hè? Want soms gebeuren er in je leven, de Heere God is niet een God die bepaalde dingen doet om je te plagen, om je dwars te zitten. Maar hij laat sommige dingen toe in je leven om je te vormen. We kunnen inderdaad zomaar leven alleen van de leuke dingen. Want die zijn er maar genoeg. En we kunnen overal natuurlijk de mooiste dingen van bekijken en voor de rest je ogen sluiten. Maar ja, als er dan stormen komen, dan ben je er eigenlijk niet op voorbereid. En die sprookjes natuurlijk, dat wordt gauw gezegd, als je de Heer Jezus volgt, ja, dan mag je niets meer en dan kun je niets meer en dat is niet leuk. Nou, ik kan u vertellen dat je van alles mag en dat het heel leuk is. Nou, wat anders nog, heel fijn is. En met al je strijd, met al je moeite, met al je zorgen, is Hij er elke dag weer voor je. En soms laat Hij dingen in je leven toe om je stil te zetten. Om je te doen beseffen dat het niet alleen maar om leuke dingen gaat. Om je te doen beseffen dat het goedkoop is. Als je zegt, ik ga straks toch naar de hemel, dus ik leef fijn mijn eigen leven. Hij laat het in je leven toe om te laten zien wie hij werkelijk is. Zodat je tot erkentenis komt, waarlijk gij zijt Gods zoon. Waarlijk gij zijt mijn hemelse vader. Ik heb het u al vaker gezegd en ik vind het heel, als ik het zelf mezelf terughoor zeggen, vind ik het heel vreemd eigenlijk, dus u kunt dat ook misschien wel vreemd vinden, maar ik hoop nooit meer zo ernstig ziek te worden. Maar ik had het voor geen goud willen missen. Weet je, ik zeg niet, het is de allermooiste tijd van mijn leven geweest, maar het was wel een mooie tijd. Omdat ik daar in die ziekte mijn vader heb leren kennen. Dat is zo bijzonder. Dat je dan in één keer ziet dat wat je elke zondag mag vertellen, dat dat waar is. Dat hij je niet aan je lot overlaat. Dat hij je bij de hand neemt. En dat hij je leidt. En dat er eigenlijk twee verschillende dingen in je lichaam zijn. Aan de ene kant de pijn, de moeite, de zorg, het verdriet wat er kan zijn. En aan de andere kant dat je je kunt verheugen in de Heere. Weet je, dat oude leven, dat vlees waar we nog in leven, ja, daar zit nog steeds de moeite, de pijn, het verdriet in. Maar die nieuwe mens die in ons is, ja, die is volmaakt. Dat is de plekje waar Gods geest in ons gekomen is. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods door hem. En we zijn een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij gegaan. Zie je, het is alles nieuw geworden. En dat is ook de bedoeling, dat we dat nieuwe dan ook gaan voeden. En het is zo'n mooi voorbeeld, dat de Heer Jezus, de Zoon van God, waarvan je dus eigenlijk zou kunnen zeggen, ja, hij wist precies wie zijn vader was. Hij wist precies wat vader van hem wilde. En dat die Zoon van God, de Heer Jezus Christus, toen hij de scharen had weggezonden, de berg opging om in de eenzaamheid te bidden. En het is prachtig mooi om zo, als we bij elkaar zijn, samen te bidden. En het is prachtig mooi om tijdens de bidstond met elkaar te bidden. Maar we hebben het zo nodig, en je hoeft niet op een berg te klimmen, maar in ieder geval wel om in de stilte te gaan. En dat is al moeilijk genoeg, weet je, in de drukte waarin we leven. Om dan de stilte te zoeken, om zijn aangezicht te zoeken. Om naar hem te luisteren, want dat deed de Heer Jezus ook. Hij ging de berg op. Om het aangezicht van zijn vader te zoeken. Om met hem te spreken. En als je dat terugleest, hè, waar hij gebeden had, dan merk je ook weer dat hij altijd weer opnieuw de kracht kreeg van God de Vader om dat te doen wat hij moest doen. Om mensen te genezen. Om het evangelie uit te dragen. Om te wijzen op God zijn Vader. En soms hebben we het idee, hè, als we het moeilijk hebben, dat God ons niet hoort, dat God ons niet ziet. En misschien wel het idee dat je denkt, hij is er niet eens. Nou, dan vergis je, want hij is er wel. En dat staat hier ook zo mooi. De Heer Jezus was op een berg, hij was aan het bidden. Maar hij wist precies waar zijn discipelen waren. En hij wist precies wat er aan de hand was. En in de vierde nachtwaken, net voor het aanbreken van de morgen, ging hij over de zee naar hen toe. En zo, hij is niet veranderd. En met eerbied gesproken zit hij op de berg. Waar hij voor u, voor jou, voor mij bidt en pleit. En hij ziet je. Hij heeft je niet aan je lot overgelaten. Hij ziet je in de stormen die er zijn in je leven. Hij ziet je dat je soms denkt, ik verga. Maar hij komt naar je toe. Hij strekt zijn handen naar je uit. En dan mag jij jouw hand inleggen. Ik vind het zo mooi. Dat staat in Korinthe, 2 Korinthe 1 vers 3. Hè. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden. En de God aller vertroosting. Mooi hè. Er is niemand die kan troosten zoals God kan troosten. Wij kunnen eigenlijk niemand troosten. En toch kunnen we troosten. En soms denk je, waarom moest het in mijn leven plaatsvinden? Waarom is dit in mijn leven gebeurd? En er staat hier, die ons troost in al onze druk, zodat we hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee we zelf door God vertroost zijn. Hoor je? Zelfs dat wat in je leven gebeurt, wat zo erg is, wil de Heere God nog weer gebruiken, zodat je andere mensen kunt troosten. Omdat je zelf hebt meegemaakt. Omdat je zelf ontdekt hebt dat God er was. En dat God je vertroost heeft met een troost, ja, waar je eigenlijk niets bij kunt bedenken, maar waar je de rust en vrede van kreeg die alle verstand te boven gaat. En zo mag je dat delen met broeders en zusters. Dat is ook niet altijd fijn. Hè? Dat is vorig jaar geweest bij een zuster van 62 jaar, waar je dan 12 keer elke week bij mag komen en die ze achteruit ziet gaan en op een gegeven moment, ja, voor haar was het een bevrijding en ze ging naar de Heere. Maar ze liet kinderen achter, kleinkinderen, een man. En als je dat dan zo ziet, en ja, dan, ik kon wel voelen wat ze meemaakte als het gaat over de medicatie en zo. En dan kun je elkaar wel bemoedigen en je kunt elkaar vertroosten. Maar dan is er toch dat moment dat de Heere God het overneemt. Ik zat bij een broeder die, ja, zo verschrikkelijk ziek was. Hij wist het niet eens dat ik naast hem zat. En ik heb zomaar zijn hand vastgehouden een hele tijd. En ik dacht, Heere God, wat is dat toch bijzonder? U zou gewoon zeggen, sta op, neem je bed op en wandel. Ja, ik kon dat denken en ik had dat ook wel kunnen zeggen, maar dat gaat niet, weet je. Maar hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En als hij het nodig zou vinden, doet hij dat. Maar weet je, je kunt met de troost die hij je geeft anderen vertroosten. Omdat je weet wat het betekent om zelf vertroost te zijn door hem. We hebben zo'n bijzondere God. En natuurlijk, we kunnen dat zomaar tot elkaar zeggen. Weet je, de Heer heeft beloofd. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking doorstaan. En God is getrouw die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Nou, als je dat zo leest en er is niks in je leven waar dit op betrekking op heeft, ja, dan is het een prachtige tekst. Maar op het moment dat er iets in je leven is en je het eigenlijk niet meer ziet zitten, ja, dan kan dat soms heel ver gaan. Paulus heeft dit geschreven, gij hebt geen bovenmenselijke verzoekingen te doorstaan, maar een eindje verder schrijft hij dat hij boven vermogen verzocht was. Hè? Ja, menselijk gezien. Maar eigenlijk staat er, hè, dat God er altijd bij is. En als u, als jij, als ik het niet meer kan, en als het niemand meer kan, dan is hij daar. En hij zegt, je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Want ik ben getrouw. Ja, dat mogen we weten, hij is getrouw. Ook als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. We hebben zo'n geweldige God. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hen lief hebben. Ik heb het wel eens tegen iemand gezegd, maar tegenwoordig wacht ik daar even mee om dat zomaar te zeggen. Het is een waarheid, hè? Maar ja, er staat ook vertrouwde toe aan vertrouwde. En dat is ook wel belangrijk. Als je een relatie hebt met de Heere God, ja, dan kun je dat ook uit zijn handen ontvangen. Maar als die relatie oppervlakkig is, dan zijn dit woorden die kunnen inslaan als een bom. En daar zijn ze niet voor bedoeld. Want het is gewoon waarheid. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Als je hebt ontdekt dat hij waarlijk Gods zoon is. Als je hebt ontdekt dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En als je hebt ontdekt dat hij zoveel van je houdt. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van dat wat we niet zien. En daarom is het vaak zo moeilijk voor ons. En toch is dat belangrijk. Want dat geeft je hoop, dat geeft je kracht. Want zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Weet je, het zijn zomaar een paar teksten, maar ze zijn zo belangrijk. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. Ik meen dat het in Psalm 27 staat, hè, dat de dichter daar zegt, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Heere, ik zoek uw aangezicht. Zo wil hij met ons omgaan. Hij heeft je niet in de steek gelaten. Hij bidt voor je boven op de berg. En hij ziet je daar tobben op de Levenszee. Hij weet waar we wonen, hij weet waar we zijn, hij weet wie we zijn en hij weet ook wat we nodig hebben. En het is ook zo mooi dat hij ons als broeders en zusters aan elkaar gegeven heeft. Hè? Om als hand en voet er voor elkaar te zijn. Om voor elkaar te bidden. Om elkaar bij de hand te nemen. En niet zo om elkaar voortdurend op de tenen te trappen. Weet je, dat gebeurt tegenwoordig zo vaak. Ik vind het zo erg. En misschien doe ik er zelf aan mee, hè. Ik bedoel, maar het past niet bij een christen. Het past niet bij dat levende, heilige, Gode welgevallige offer wat we hem zouden aanbieden. Ik denk dat ik het hier ook al vaker gezegd heb, hè, maar ik spreek nu 27 jaar. En in alle gemeentes waar ik mag komen, zie ik het toch steeds minder worden. En ten dele komt dat omdat de ouderen wegvallen. Want die waren al oud toen ik daar kwam, dus ja, hè? Dat is logisch. Maar ik zie ook heel veel broeders en zusters die gewoon niet meer komen. Soms kom je ze in een andere gemeente tegen. Maar vaak als je nog eens een keer tegenkomt en een gesprek mee hebt, dan zeg je, ja, moet je luisteren, joh, we hebben die kerk en we hebben die gemeente niet nodig. We kunnen zo ook in God geloven. Ja, dat geloof ik graag. Maar als je echt in God gelooft, dan ontdek je ook dat hij je als broeders en zusters aan elkaar gegeven heeft. Je hoort bij dat gezin. Het huisgezin van God, daar zouden we trots op moeten zijn, weet je. En hoe was dat ook weer? Hoeveel keer moesten we ook weer vergeven? We hebben geen benen om op te staan. We kunnen niet zeggen van ik heb al 100 keer vergeven. Of hij doet het toch iedere keer weer, of zij doet het iedere keer weer opnieuw. Nou, dan doet hij het of zij het, hè. Ja. Ik heb ook wel eens gelezen in de Bijbel, ze zullen liegend allerlei kwaad van je spreken. En op het moment dat dat dan plaatsvindt, dat is niet zo makkelijk hoor. Daar moest ik echt wel een paar keer voor slikken. Om dan voor hem, voor haar te bidden. En maar eenvoudig te zeggen, Vader, vergeef het hun. Maar vergeef het ook mij. Dat ik in de eerste instantie toch allerlei gedachten bij kreeg, die ook niet echt passen bij het huisgezin van God. Hè? Maar snap u, het is soms zo moeilijk. Maar dat is ook weer, weet je waarom die moeilijke broeder er is en die moeilijke zuster er is? Om je te vormen. Ja, want er zijn erbij die staan hoog op de ladder en er zijn erbij die staan diep. En doordat we gevormd worden, dan komen we op een gegeven moment gelijk vloers te staan, om het zomaar te zeggen, met elkaar. Hè? Dat we allemaal op ons knieën zullen vallen. En gewoon zullen zeggen, waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Ik kan het niet begrijpen dat God, die alles van tevoren wist, alles, er toch aan begonnen is om een schepping te scheppen. Hij wist waar het fout zou gaan en heeft toch de mens geschapen. En nog wel naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En daarna, toen het fout was gegaan, en dat is niet, daar hoeft ze niet per se heel de vrucht voor opgegeten te hebben, want als je daarover nadenkt, was dat alleen de gedachte was al genoeg, hè? Van ik pak de vrucht. Misschien is die vrucht niet eens gepakt, maar dat wat in je hart zit is al voldoende. En dat was zondag, dat was een opstand tegen de Heere God. En vanaf dat moment hebben we niet meer het beeld van de Heere God, hè? Is het beeld van Adam geworden. Hè? We zijn naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis geschapen, de zonde zit in ons. En op het moment dat we tot wedergeboorte gekomen zijn, zijn we toch Gods beeld, naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis weer geschapen. We zijn uit God geboren. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Wat mooi, dat is toch bijzonder. Maar hij begon er gewoon mee om het scheppen en het in stand te houden. En hij heeft de allerhoogste prijs betaald. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven, het liefste wat hij had. En zijn zoon, in gehoorzaamheid, en dat heeft hij door het lijden geleerd, zegt de Bijbel. Hè? Als je nou denkt dat het bij de Heer Jezus zomaar over rozen ging, hè, menselijk gezegd. Nee, door het lijden heen heeft hij de gehoorzaamheid geleerd. Daarom ging hij op de berg op, om het te bespreken met zijn vader. Daarom was hij in de eenzaamheid, om het te bespreken met zijn vader. 40 dagen, 40 nachten door de duivel uitgedaagd te worden. Hè? Nou ja, goed, aan het eind wordt het dan openbaar waar de duivel om te doen was, maar al die tijd was de Heer Jezus daar. En al die tijd was de tegenstander er vandaan. En ik geloof zomaar dat het ook het werk van de tegenstander was daar op zee. Hè, met die golven. Ja. Hij wachtte erop dat hij de Heer Jezus zou kunnen laten verdrinken. Het ging niet zozeer om de discipelen, het ging om de Heer Jezus. Toen hij pas geboren was, ging het er al om. He? Moesten ze al vluchten? Werden 200 kinderen gedood? En God die wist dat van tevoren en hij heeft toch dat doorgezet. En voordat er nog maar iets was, heeft hij je gezegend met alle zegen in de hemel in Christus. He? Ja, dat is allemaal rijkdom van genade. Onvoorstelbaar. Daarom moeten we niet op elkaars tenen gaan trappen, maar elkaar de grote daden van God gaan verkondigen. In elkaar Gods liefde gaan zien. Ik dacht van de week ook, een paar regels ken ik er nog van, ik heb je lief. Ja, er staat er wel bij. Met de liefde van de Heer. Want ik zie in jou de schoonheid van zijn krachten. Als we dat maar gaan ontdekken. En weet je, de liefde van Christus zit hier hoor, in je ogen. Ik heb het gezien bij een oude broeder. Het was voor de eerste keer dat ik dat zag. De man die kon niet meer staan om te spreken. Die zat op een stoel, maar wat hij zei en wat hij uitstraalde was de liefde van Christus. En dat zouden we allemaal moeten doen, weet je. Ja, dat moet je niet voor mij doen, zo bedoel ik het niet. Hè? Maar gewoon omdat je een relatie met hem hebt. Omdat je eigenlijk niet anders kunt. Ga je geheel anders, ga je hebt Christus leren kennen. Ben je heel anders? En niet omdat je het in het zwart loopt of een hoedje op hebt. Hè? Of in een witte gewaad loopt of zo. Hè? Nee, ga je heel anders. Ga je hebt Christus leren kennen. Anders van binnen. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Jesaja 41 vers 10 zegt: vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond. Want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. En dat is niet zomaar een sprookje, om het zomaar te zeggen. Of iets, hè, dat het er zomaar ingezet is. Nee, dat zijn de woorden van God zelf. En God bedoelt het ook zo. En dan mogen we de nieuwe week mee ingaan. We mochten met hem beginnen. mogen straks bij brood en wijn een moment met hem verenigd zijn. Maar we mogen ook de nieuwe week ingaan. En dan mogen we weten dat hij zegt, hoe de omstandigheden ook in je leven zijn. Wat de pijn, de moeite, het verdriet, het onbegrip, de teleurstelling. Oh, ik kan zoveel noemen, hè. Wat het ook is. Maar dat je mag weten, ik hoef niet te vrezen. Want de Heer heeft gezegd, ik ben met je. Zie niet angstig rond. Want ik ben je God. Ik sterk je. Ook help ik je. Ook ondersteun ik je. Met mijn heilrijke rechterhand. Zullen we hem danken. Vader in de hemel, wil u zo danken voor uw woord. En wil u danken dat we ontdekt hebben dat de discipelen het van u verwachten. En dat u ze verhoord heeft, dat u ze geholpen heeft. Dat u ze door de storm heen geleid hebt. Dat de zee en de wind stil werden. En dat ze verwonderd waren en zeiden, wie is toch deze? Maar in het tweede stukje, heren, dat ze op hun knieën vielen en zeiden, gij zijt waarlijk Gods Zoon. O Heer, wat is het bijzonder dat wij dat mogen doen, dat wij op onze knieën mogen vallen. En onze handen op mogen heffen. In aanbidding voor u en mogen zeggen, gij zijt Gods Zoon. U de Allerhoogste God, de Eeuwige, de Onveranderlijke. Dank u wel, Vader in de hemel. We hebben ook gezongen, als de Satan ons aanklacht en dat gebeurt, mogen we weten dat u, Heer Jezus, daar de prijs voor betaald hebt. En dat u, Vader, ons ziet rein en heilig en onberispelijk door de doorboorde handen van uw Zoon. Heere, bedank u. Wilt u zo zelf de naprediker zijn in ons harten en wilt u ons helpen om te leren zien wie u werkelijk bent. Heere, dat we elke dag weer opnieuw verwonderd mogen zeggen, u bent onze God, u bent onze Vader. Geprezen zij uw naam in de naam van de Heer Jezus. Amen.